Geliefde gemeente, ik wil er nog eenmaal terugkomen op de Heidelbergse Catechisme zondag 32. Zondag 32, vraag 86. Aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En dat hij door ons geprezen wordt. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En dat antwoord luidt in geen wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise afgoden dienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk van God beërven zullen. Tot zover. Het gaat over goede werken en over boze werken. Daar is ook sprake van geweest. En ik wilde dat vrij sterk verbinden aan wat ons is voorgelezen uit de eerste Johannesbrief. De vorige keer zijn wij, als ik me goed herinner, geëindigd met: O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, waar ons uw beeld gelijkt. Naar aanleiding van dat hij door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. En de vernieuwing van naar dat evenbeeld wordt dan eigenlijk ook wel nader omschreven, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Neem even nog de draad naar de letter van de catechismus op. Het valt op dat hier sprake is van ons ganse leven. Het leven, dat omvat niet bepaalde hoogstandjes van christelijke prestaties. Maar ik zou daarbij het liefst denken aan dat gewone leven. Dat gewone leven in de gewone dingen van dit leven, op het werk, op school, in het gezin, in het huwelijk, in de gemeente, op straat enzovoorts. Want wij hoeven of kunnen, maar ook niet hoeven, niet allemaal bij wijze van spreken op een sinaasappeltje of op een preekstoel te staan om wat te zeggen. Nee, want hierbij, als het gaat over ons ganse leven, dan denk je aan, aan moeder in de keuken, aan de kinderen op school, aan vader op zijn werk. Dat is allemaal deel uitmakend van ons leven. Dat krijgt een bepaalde vorm in die dingen. Ze zeggen wel eens, oh, dat is zo'n chagrijn. Of hou hem in de gaten. Dat is een bepaalde karakteristiek. Hoe komt men daaraan? Als het tenminste terecht is en geen rol praat. Nou, daar komt men aan door de ervaring, door de kennismaking in het leven. Met die ander. Daar doe je dat aan op. Als er daarom staat, met ons ganse leven God de dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. Dan is dat niet alleen spreken, maar het is ook zwijgen. Dat is niet alleen staan, maar ook zitten blijven. Dat is doen. maar ook niet doen. Het is iets. En dat doet de Heere God. Laat ik nou het tegenbeeld eens noemen. De Heer Jezus zegt tegen mensen die zich beroemen dat ze nakomelingen zijn, nazaten van vader Abraham, en dat het daarom wel goed zit. Dan zegt de Heer, wat? Gij zijt kinderen van de duivel. En je wilt zijn begeerte doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. En die is in de waarheid niet staande gebleven. En geen waarheid is in hem. Wat wil Jezus daarmee zeggen? Hij wil uiteraard niet onze schuld verkleinen. Door te zeggen, oh ja, de appel valt nou eenmaal niet ver van de boom. Als je vader een doornstruik is, dan is dat stekkie wat daarop groeit ook een doornstruik. In de vorm van een soort constatering. Nee, dat niet. Maar toch wel dit. Wij worden als mensen geïnspireerd. Door de listige aanslag van de vorst der duisternis is de zonde op deze wereld gekomen. Dat blijft voor ons een mysterie. Maar het is dat het er is. Dat zegt ons het woord. En dat die zonde een luisteren was naar de leugen in plaats van naar God. Dat zegt het woord. En dan komt dat uit in het leven. Niet als een verzachtende omstandigheid, want wij hebben die boze geest als vader gekozen. Maar door die keus van ons, doordat zonde bezit heeft genomen van ons hart, en dat we daarom tot in ons innerlijk eigenlijk zonde zijn, nu, ja, nu is hij de accu geworden. Hij is de inspirator. En hij heeft ons niet als onschuldige kindertjes tegen zich. Maar doordat wij God missen, zijn beeld van kennis, gerechtigheid en heiligheid kwijt zijn, heeft hij ons nog mee. Ook wordt dat getemperd. Door de genade van God wordt het getemperd. Maar als je hierin zou denken hoe het eruit zou zien. Er is al zoveel vreselijks op deze wereld. Maar als de Heer zich onttrekken zou in die temperende, remmende, weerhoudende genade. Waarin ook de duivel nog beteugeld wordt. Dan zou je op aarde niet kunnen leven. Dan zou er geen mogelijkheid tot voortgang zijn. Maar in principe is het dus zo, uit de vader de duivel, zegt Jezus. En jullie willen zo begrepen, ja logisch. Logisch. Mijn vader, zeggen de kleine kinderen, dat is de sterkste. Mijn vader is de beste, mijn vader weet alles. En dat is natuurlijk heel onschuldig kinderspel. Maar in het geestelijke is het eigenlijk iets, als we er erg in hebben, is het zo aangrijpend erg, dat jij, ik, kind, jong mens, man, vrouw, grijzaard, nu zo in de klauw van die Satan, van die boze geest, met onze eigen medewerking, ons ervoor openstellen dat we daar zo in terecht gekomen zijn dat ons hele leven in het teken staat van een toneelvoorstelling. Een podcast. Er wordt aan de touwtjes getrokken. De mens, oud of jong, die pocht en roept op zijn vrijheid, is niet vrij. Hij die zegt, ja maar, ik wil dat toch. Hij verbergt eigenlijk die waarheid, dat of hij het nou wil of niet wil, maar hij is niet bij machten om zich aan die kracht te onttrekken. En laat het simpel zeggen, al dat leven, al dat vernietigen, al die doodsdrift die in de mens heerst en leeft, alles wat bezoedelend is, alles waarbij ik voorop, ik in het middelpunt, ik aan het eind af, alle leugens die we vertellen, alle behagen dat we soms hebben in de ellende van anderen, tenminste ellende in de zon, waar een mens naar grijpt, wat hij graag wil horen, wat hij graag wil lezen, om onder te duiken als daar in die smerige goot, maar ook tot bevrediging van zijn nieuwsgierigheid, maar ook om te ontdekken dat hij het er nog redelijk afbrengt. Want er is toch wat te koop in deze wereld. In plaats dat hij een tranen uitbreekt en zegt, er is toch wat te koop in mij, in ons. Dat zou het begin zijn van een stukje bekering. In mij, ik. Als dat op je afkomt, en je mag het zelf zien, een ogenblik, dan zou je iedereen van de kleinste tot de grootste in willen brengen. Hij gaat rond als een briesende leeuw, juist in de kerk. Juist daar waar het woord van God gelezen wordt, waar zijn naam wordt aangeroepen. Want daar wordt verkondigd van een andere inspirator, van een andere krachtbron, niet de bron van de dood. Dat is eigenlijk geen bron, dat is een poel. Maar de bron van het leven. En daar is de Satan doodsbang voor. Dat wil hij op alle mogelijke manieren tegenhouden. Dat we daar niet naar luisteren. Dat we dat maar niet verstaan. Dat het niet te dicht bij ons. En dan bewijst eigenlijk ons eigen persoonlijke inzicht en ons eigen persoonlijke leven, bewijst dat we zo onwillig zijn, want we zijn er tegelijkertijd een beetje bang voor. Een beetje bang voor. Het komt ons voor als iets van alles of niets. God alles of niets. En daar schrikken we van. En dat wil ik ook niet. Mozes heeft gezegd, kies dan het leven. Ja. Maar dat leven ziet hij niet meer zitten. Dat leven ziet hij eigenlijk meer in de wereld. In de ongerechtigheid, in het randgebied, in de schemer, dan dat hij dat leven nou ziet in God en in zijn woord. En het gekke is, het ene duizenden jaren geschiedenis en je eigen leven bewijst het. Die tegen mij zondigt, doet zijn ziel, dat is zijn leven, geweld aan. En die mij haten, die hebben de dood lief. Dat blijkt. Dat komt uit in het leven. Je hebt eigenlijk geen leven. En toch zie je die onafzienbare rijmerstroom. Stroom op die weg, die niet de weg is van het leven, maar de weg van de dood. Kijk, nou zei ik straks, want ik wilde in een vorm van tegenbeeld iets trachten te verduiden. Nou heb je hier die grote inspirator, die lacht als we zijn zin doen, die blij is als we hem gelijk geven. Die zegt, oh, tegen die preekjes heb ik wel wat anders. Tegengif. En tegen die versjes heb ik ook wel wat anders die jullie daar zingen. En tegenover die grote inspirator, die overste deze wereld genoemd wordt, staat nu die ander. God. De Heilige Geest. Jezus Christus, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wat is dat nou, in dat ganse leven, God dankbaar voor zijn weldaad bewijzen? Daar wordt nu in de kerk, in dit slotstuk van de catechismus, van gebod en gebed, wordt ons als het ware, worden we ingeleid daarin, dat God in Christus niet alleen de zonde verzoend heeft, de straf en de schuld der zonde gedragen heeft, maar dat hij zijn recht tegenover die aanmatigende rechten van de duivel, die op ons laat gelden, dat hij zijn recht laat gelden. Hij heeft er toch voor betaald, hebben we de vorige keer gezegd. De prijs is betaald. Al lacht de duivel en al lacht iedereen en zegt, wat moet je nou met zoiets beginnen? Dat is toch niks? Maar hij heeft gezegd, ik zal u stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren groot vesten. Ik zal uw glasvensters kristallijn maken. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Nu staan daar die twee machten tegenover elkaar. De macht van de dood en de macht van het leven. Het rijk van de duisternis, met al zijn impulsen, met al zijn trekkracht, waar wij eigenlijk bij horen, omdat wij er naartoe gevallen zijn. Gedaan, wat hebben we gedaan? En daarnaast staat dat koninkrijk van de vrede, van de onbegrijpelijke erbarming van God. Maar die ook spreekt van bekering, vernieuwing. Als je nou nadenkt, dan zeg je, wie zal het nou willen? Ik geef je op een briefje. Als het aan ons zou liggen, heeft de duivel het al lang gewonnen. Echt waar. Het is heel raar dat je zegt, is een mens dan zo zelfmoordenaar? Dat hij de weg kiest van de dood. Ja, dat is het. Van ons uit gezien is die strijd eigenlijk al lang beslist. Verloren strijd. Dan is het ergens niet alleen voor fariseeën of schriftgeleerden, maar voor allemaal waar. Gij zijt uit de Vader de duivel. Al zei de Heer Jezus dat niet tegen die Samaritaanse vrouw. Maar nu is even in principe vanuit Adam gezien, geldt het ons allemaal. Gij zijt uit de Vader de duivel. En die wil navolgen. Maar nu bij God vandaan gezien. Nu bij God. Daar staat nou een dure prijs tegenover. Jezus Christus heeft betaald. Vrij gekocht. Dat is een onzegbaar grote prijs geweest. Daar zit God zelf achter. Wat denk je? Wie zou het winnen? Hij. Hij wint. In het geloof gezien zal hij overwinnen. Omdat hij al reeds overwonnen heeft. Bij één gelegenheid, toen Jezus op aarde was, toen zei hij: ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zijn macht, zijn heersenspositie, hoe sterk hij ook is, is ondergeschikt en onderworpen aan de overwinnaar Jezus Christus. Alle knie in de hemel en op de aarde zal voor hem gebogen worden. Bij de duivel zit de kracht van de dood achter alles, de vernietiging. Achter Christus is de kracht van Gods eeuwige liefde. Zijn eeuwig raadsbesluit. Zijn wil. Nu ontbrandt de strijd. Hij laat rechten gelden. Hij heeft gekocht. Hij laat de duivel daar niet mee spelen. Dat is Gods vermaak. Al kan God de duivel ook nog gebruiken om een mens te beproeven. Terwijl de Satan bezig is om te verzoeken, denk aan Job. Maar ik bedoel, hij wil wat hij gekocht heeft meenemen. Hij wil het niet achterlaten in de verloedering, in de tirannie, in de dood van Egypte, de dienstbaarheid van Egypte, de duisternis van Egypte. Het zweepgeknal van Egypte. Dat wil ik niet. Dat zou jij ook niet willen. Als jij iets verkocht hebt, om het dan te laten waar het is, je neemt het mee. Dat wil hij ook. Daarom telkens weer volg mij. Wie in mij blijft, zal in de duisternis niet blijven. Dat is een ontzaglijke strijd. Als je kijkt wie je zelf bent, dan is het bij voorbaat verloren. Als je kijkt hoe sterk, ondanks Christus' overwinning, die Satan zich manifesteert in deze wereld en in het leven van ons mensen, dan zeg je: het komt, het kan niet goed komen. Maar met het oog op die onweerstandelijke kracht van de Heer Jezus Christus, die van vloers bitters maakt, die onwillige doet zingen: leer mij na U wil te handelen. Die zondaren van harte doet instemmen: ik zal met vermaak de weg betreden der vrome. Wanneer zult gij mijn boodschap tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huis beleid tot rechtigheid. Ik zal met vermaak naar kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Heb je zulke goede mensen? Zeg, als er een is die daar juist mee aangevochten wordt, en zeg: hoe kan dat nou? Want ik merk dat mijn boze hart juist wel altijd overhelt. En ik merk dat er in mij
een drang is naar wat God verbiedt, wat God niet wil. En toch, moet je dan zeggen, ja, jij bent onbekeerd. Je bent dit, je bent dat. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Want wij moeten bekeerd worden. Elke keer weer. Elke dag opnieuw. Van alles. En nog alles. Wat ik probeer aan te geven is, als het aan ons ligt, is er geen één christen. Maar God, Christus, de garantie, hoe huiveringwekkend die gedachte ook is, die we niet kunnen bevatten. Hij, Jezus Christus, is niet alleen een middelaar van verzoening, die de prijs heeft betaald, die Gods wil heeft gedaan, maar hij is ook de middelaar en de garantie van de toepassing. Van de toepassing. Dat heeft God niet aan ons overgelaten. God heeft het niet zo gemaakt dat ik het zo kan vertellen of zo kan inwerken of hoe dan ook, dat we eindelijk eens een keer het goede doen. En dat we nou eindelijk onszelf eens echt bekeren. Dat is nu juist een van de kernen van het christelijk geloof. Hij alleen. Niet dat het ons verontschuldigt, lieve mensen. Vat het zo niet op, want er zijn er in ons midden misschien wel die zeggen, ja, dat is zo ongrijpbaar. Nee, nabij u is het woord. En dat krachtenveld van de Heilige Geest, dat is niet iets denkbeeldigs, dat is waar. Daarom verliest de David. Daarom zie je een kind terugkomen. Daarom gaat een mens luisteren. Niet omdat hij eindelijk eieren voor zijn geld kiest. Of omdat hij zijn verstand gebruikt. Maar omdat de Heere God op een voor ons verborgen wijze vaak bezig is. Hij die voor zich heeft vrijgemaakt. Hij gaat zijn rechten laten gelden. Dat doet hij. Wie daar zijn nek uit wil trekken, die moet het zelf weten. Dat is ook een manier om het woord van God krachteloos te maken. Maar denk niet dat het krachteloos is. Want als het niet een reuk des levens is, dan is het een reuk des doods. Ten doden. En dan mag je wel eens denken aan het woord. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Gij zijt niet van mijn schapen, daarom hoort gij mij niet. Maar dat is ontzettend. Als dat dan ook in werkelijkheid eens een keer op ons afkomt, dan blijft er toch niks anders over dan gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Kijk, en dat kan. Dat gebeurt in de kerk. Laat ik er dat bij zeggen. Wij zitten in de kerk natuurlijk wel te weven. Dat is iets beter dan dat. Hij is iets beter dan hij. En zo en zo. Maar het gaat er niet om hoe wij de zaak inschatten. Maar wat zegt de Heere God? Wat zegt de Heere God? En als dat op ons afkomt. En vandaag, morgen komt het op ons af. Die werkelijkheid. hoe de Heere God oordeelt, dan blijft er niet dat op. Alleen maar een witte vlag. Een witte vlag. Genaal, ontferm u, Heer. Kijk, daar begint nou dat eigendomsrecht van Christus te werken. En dat eigendomsgelden van de Satan, dat hij wil laten gelden, begint te wankelen. Begint te wankelen. Kijk, de poten worden onder zijn stoel weggezaagd. Want hij, Jezus Christus, is in het huis van de sterke gekomen. Hij bindt hem en hij neemt zijn vaten, zijn bezittingen, ons. Hij neemt ze af en zegt, en zijn mijne. Nou zo. Als de Heer dat behaagt had, dan heeft de Heer zo niet behaagd. Dan zou de Heer op hetzelfde moment bijvoorbeeld, zou die je kunnen laten sterven. Dan was het gelijkje nodig. Ogenblik. Dat is niet de wil van de Heer geweest. De Heer heeft besloten, kennelijk, de een wat langer, de ander wat korter. Sommigen maar een dag. Om met ons op reis te gaan. Door de woestijn. Door de Jordaan. Door de Rode Zee. Door het leven. Als de zon schijnt. En als het regent. Als je geboren wordt. En als je gaat sterven. Hij. Als je trouwt. En als je rouwt. Hij. Hij is erbij. Hij is erbij als die onzichtbare man die bezig is met zijn bijteltje, met zijn hamer, met zijn vuurtje. Hij is erbij. Al merken we het niet, hij is erbij. Hij is bezig. Hij is bezig aan die ogen die zo hatelijk of minachtend konden zien op de naaste, op je broertje of op je zusje, misschien wel op je vader of je moeder of de gemeente. Hij is erbij. En gelukkig is de mens waar hij komt als die grote heelmeester en zegt, is uw oog boos omdat ik goed ben? Dat doet hij. Ons, naar zijn evenbeeld terug, hoop dat hij ons met ons ganse leven grote dankbaar voor zijn weldaden bewijzen zal. Is dat niet idealistisch gezegd? Nou, ik weet dat we door de dood heen moeten. Dat weet ik. Dat zou niet nodig zijn als we hier in de volmaaktheid waren. Dan zouden we ook niet moeten sterven, denk ik. Konden we zo een overstapje maken? Dan zou het ook niet zo'n overgang zijn. Dan zouden we misschien ook niet zo luide zingen voor Gods aangezicht. Hier is geen zonde meer, zelfs geen zondige gedachte. Maar toch, ik wil niet toestemmen dat ik het te ideaal teken. Hoe klein en nietig het ook in ons leven is. Het is een godswonder. Het is een godswonder als een man zijn hoofd baart. Of een vrouw. Of een jongen. Of een meisje. Dat is een wonder. Dat de Heer zegt, hé, jouw nek is zo hard als ijzer. En je voorhoofd is zo onbeschaamd als koper. Daar wil geen blos op komen. Je wil niet buigen. Ik zal er iets aan doen.
Ja. Daar komt hij. Hij is ermee bezig door zijn Heilige Geest. Hij laat het niet. Hij kan er toch geen genoegen mee nemen? Wat hij gekocht heeft. En, ja, dat kan ik duizenderlei wijzen. Iemand vertelde pas weer, die was al ernstig en gehandicapt. En ik vroeg, hoe beleef je dat nou? Toen zei hij betrokken, ja, het is goed. Het is goed. Als de mensen zeggen, ja, maar je kan niet lopen. Je kan niet dit, je kan niet dat. Dan zeg ik, nee, het is goed. Ja, maar wat denk je daarbij? Oh, ik ben zo'n vreselijke materialist. Maar ik heb geleerd. Nee. Weg wereldwetenschap. Gij kunt niet bevatten. Alles gaat voorbij. Nou ben ik soms zo blij. Met een bloemetje in een piepkleine tuintje. Met de centjes waar iedereen over klaagt dat het eigenlijk te weinig is, maar ik kan er goed van leven. En ik kan ook nog maar doen. Voor dit en voor dat. Kijk, daar heb je een klein stukje. Ik kan het verder nou niet zozeer beoordelen, daar gaat het even niet om. Zie je, die man op de achtergrond, die daar bezig is, in het leven. O zoon, zeggen we wel eens, maak ons uw beeld gelijk. Maar, als die het doet, als hij ermee bezig is, dan is het pijnlijk soms. Dan is het een strijd. Dan is het iets van, waarom zelfs? Waarom? Dan zegt die man, die zegt, het is beter vermengd in te gaan in mijn koninkrijk dan twee voeten te hebben en in helse vuur geworpen te worden. Kind, het is beter half of helemaal blind, onderwerp te zijn van mijn lijden, ik zal de blinde lijden, dan twee ogen te hebben die zich vergapen aan hetgeen voorbij gaat. Geen niets. Als je het zo mag zien, dan komen wij er niet bovenaan. Zo moet je het niet opvatten. Ik bedoel dit niet om uit te monden in, zie je nou wel, dat we zulke dit of dat, dat bedoel ik. Maar ik wil uw oog vestigen op het gewone, of het gewone, op het leven. Op het leven. Dat er mensen in ons midden zijn misschien, die zo vreselijk driftig waren, dat ze bijna wel een moord zouden begaan. En die nu als een lam in de kerk zitten. Dat er mensen zijn die zo onderling in spanning tegen elkaar hebben gestaan en die elkaar de hand en gegeven. En verder nog. Dat er kinderen waren. Waar vader en moeder het misschien niet eens van wist. Maar die een soort dubbel leven leiden. Een beetje God. En een beetje dat. Een heel beetje dat. Ja. En die opeens terug moesten.
die zich opeens ongelukkig voelde.
Niet verder. Terug. Geen dubbele leven. Terug. Dat er hele nette mensen zijn in ons midden. Die al zeiden ze het zo niet, toch zichzelf als een voorbeeld hadden hoe het wel moet. En hoe het ook kan en hoe het ook gaat. En die bij het doorgaande onderzoek van het woord en de geest zijn gaan wankelen. En niet meer durven zeggen. En van harte meezingen. Heer, verlos uw knecht dat hij zijn hart niet heft aan dwaze hoofdartij. Leef hier mij niet meer, heerst hier mij niet meer, dan leef ik tot uw Heer van grote zonde vrij. Dat is het. Zo is God bezig. Het is stukwerk, het is ten deel. Het is ten deel. De troost is niet in ons stukwerk, maar in de waarheid. Gij zijt in hem volmaakt. Maar de troost is ook dat hij met ons bezig is. Bezig is. Dat hij ons niet aan onze ogen en aan ons hart overlaat. Zoals we het nummer hier hebben gehoord, volg je ogen niet en je hart niet om van mij af te horeren. Dat hij erbij komt, dat hij erin komt. Nee. Daar moet je eigenlijk niet mee denken, zo ben ik. En zo is mijn oog nou eenmaal en zo is mijn hart nou. Hoor naar mij en uw ziel zal leven. En ik geloof nog niet dat de Heere God daar nou blij mee is. Een zondaar die zich bekeert. Ja. Elke dag, als hij dat ziet, dan is hij blij mee, want het is zijn eigen werk. Hij is niet blij in de zin, ja, jongen, wat een goede jongens heb ik toch hier op aarde, wat een goede burgers. Net als die man, die zei, ga je niet minder in de kerk, nee, waarom niet? Nou ja, God is wel goed, maar het grondpersoneel, daar heb ik niet veel, nee, daar had hij niet veel fiducie in. Kijk, God is bezig. Dat is een wonder. Dat is een wonder. En dat kan in die kleine dingen, kinderen, kan dat uitkomen in het leven. Dat wordt onherroepelijk gemerkt als jij je eigen wil, als ik mijn eigen zin aan de kant heb. Misschien wel huilend. Misschien wel van boos. En toch, God is sterk. Om hem zo te prijzen dat hij geprezen wordt van ons. En dat we ook rust mogen ontvangen. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Nou, dat klinkt mij wel een beetje vreemd in de oren. Dat je moet kijken dus hoe je doet. De vruchten van het geloof weliswaar. En dat je daaruit verzekerd moet zijn. En als je het dan niet ziet, tenminste, dat je gewoon te, laat ik zo zeggen, te ontdekt bent om daar nou iets van te denken. Wat dan? Dan moet je altijd aan het tegendeel denken. Als je nou een dubbel leven leidt, het kan. Geeft dat vrede? Geeft dat jou zekerheid? Of is het eigenlijk diep beschamend in je? En is er iets in je hart dat zegt, o God, verlos me toch. O, ik kan niet en ik wil niet en ik heb het niet, maar o God, verlos me toch. Waarom? Omdat je drommels goed aanvoelt. Ik ben op een weg die niet goed is. Een weg die indruist tegen de Heer. Geen vrijmoedigheid van het gebed.
geen verborgen omgang met de Heer. Dat komt er openbaar. Nou, in dat licht moet je nou zien. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof aan de vruchten verzekerd zijn, dat waar is. Dat het echt waar is. Buiten u, o God, wat ben ik op aard? Buiten die Heer Jezus Christus, wat ben ik? Daar komt het in uit dat het geloof is door de Heilige Geest en door het woord gewend. En dat door onze godzalige wandel, onze naaste, ook voor Christus gewonnen wordt. Kan dat dan? Ja, dat kan God gebruiken. God gebruikt niet alleen een dominee of een evangelist of een zendeling of wat dan ook. God kan ook de buurvrouw gebruiken. En het jochie van de buurman. God kan een hondje gebruiken. Een poesje. God, oh ja, wat God kan. Kijk, je moet het uitgangspunt niet verkeerd nemen in jezelf. Dat jij zo ver kunt, nee, maar dat God zo kan maken dat het middel kan zijn waardoor hij tot jaloersheid wekt en trekt tot zijn woord, tot zijn gedachten. Dan komen we ook bij het andere en dan gaan we mee naar huis. Ik heb het in mindere mate belicht dan ik in gedachten had, Johannes. Als Johannes leest, dan getuigt dat woord, zoals het hele woord, van zo'n diepe ingrijpende ernst. In een druk gesprek gewikkeld met een medebroeder nam ik op een bepaald moment de Bijbel en ik las een stukje uit Johannes. En er gebeurde iets. Er gebeurde iets. Wit, bleek, rood, verwarring, verontmoediging en erkenning. Laten we maar zwijgen. Laten we maar zwijgen. Vanwege dat overrompelende woord. Wat wil Johannes? Johannes schreef tegen dwalingen die in de gemeente verwoestingen aanrichten, maar die ook door de gemeente werden weerstaan. Maar dat vergif, dat leeft toch wel bedekt. De ene dwaling was dat Jezus niet hetzelfde is als de Christus. Kort samengevat, een logening eigenlijk van het woord is vlees geworden. Dat vonden de Grieken natuurlijk ook gek. Vlees, daar moet je vanaf. Dat is je lichaam. Dat is de gevangenis. Dan was er nog een dwaling. En die zei, de zonde. Ja, dat is dat lichaam, dat is dat vlees, dat is dat, ja. Zijn wij. Maar zijn wij eigenlijk niet. Onze edele ziel. Onze edele volk. Oh, die is goed. En die komt in God terug. De waarde, die deden nog een stapje. En die zeiden, laat het vlees ook maar uitfeesten. Laat het vlees ook maar zijn gang gaan. Hoeveel te eerder zijn we eraf. Nou zegt Johannes, hij zegt niet dat wij volmaakt zijn. Want hij zegt, als we zeggen dat we geen zonde hebben, zo bedriegen we onszelf. Wie zijn zonde beleidt. Hij is getrouw en waarachtig dat hij ze ook vergeet. Dat moet je telkens blijven bedenken. Maar het gaat daarom. Hij heeft het steeds over dat wandelen in de duisternis en dat wandelen in het licht. Dat wandelen in de duisternis, dat betekent dat onze richting dat ons leven, niet zoals hier in de catechisme, ons leven gericht wordt naar hem. Nee, maar dat ons leven beheerst is door de dood, door de zonde. Desnoods in de vorm van een compromis van, nou ja. Ik, voor mezelf heb ik het altijd geformuleerd, maar misschien is dat niet helemaal juist, de compromisgedachte. Nou ja, feit. Daar doet Johannes op. Hij zegt, als we zo doen, dan zijn we niet uit God. Dan zijn we uit de duivel. Dan doen we de zonde. En dan kunnen jullie wel luchtjes over praten over de zonde. Maar zegt hij met een zwaarder geladen woord. Denk erom. De zonde is de ongerechtigheid. Dan ben je in dienst van de duivel. Dan ben je in dienst van de duivel. Een knecht. Dan is er niks. Niks. Geen uitzicht. Want die uit God geboren is. Die door hem bezocht wordt. Diens leven wordt gericht naar hem. En ook zegt hij, zelfs als ons hart ons veroordeelt, dat in welk opzicht, je kan wel zeggen, ja, ons hart veroordeelt ons altijd. Dat is ook zo. Maar de apostel bedoelt dat we in één of andere zonde halsstarrig zijn. Dan nog, als het op de weg mag zijn. De weg naar huis. Oh, dat is er geen compromis. God is meer dan ons hart. Heere, help me vergaan. Maar met het zicht naar het licht. Naar Jeruzalem. Naar de verlossing. Dat is wel, dat is het doel van de gerechtigheid. Dat is wandelen in zijn gewoon. Dat is ergens ook, als het ons benauwd wordt, die ontzaglijke uitspraak van de apostel Paulus. Ik dan doe de zonde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Niet om die zonde gelijk te geven. Niet om een tweedeling aan te brengen, als het ware, van ja, maar de, zoals die Grieken, oh, dat is het lichaam en dat is dit. Nee. Maar in het geloof dat ik die moet zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwaad erbij om te zeggen, ja maar, dat doe ik niet meer. Ik ben toch dood, veroordeeld, op Golgotha. O God, die rannen steken het hoofd omhoog, verlos mij. Dat is gericht op hem. Op hem, dan is er ook de erkentenis. Heer, ik beken voor u oprecht, mijn zonden. Dat is wandelen in het licht. Wandelen in het licht wil niet zeggen, ik ben. Maar wandelen is op weg zijn. Met hem, na hem, naar de volkomen verlossing. Dat is gerechtigheid bij God. Om in hem te geloven, niet in de duivel. Om in zijn mogelijkheden te leven en niet in de duivel. En om zijn hulp te benodigen en niet van de duivel en de zonde. Het is groot. Anders gaat het niet. Anders gaat het niet. Het is die waar. Daarom is zo droef als in de kerk. Als we zijn naam beleiden en zijn dood verkondigen en toch halsstarrig vasthouden aan het kwaad. Wij mogen zeggen, ontferm u, Heere, over ons. Ontferm u over onze kinderen. Trek ons, vernieuw ons, leid ons op het rechte spoor.